Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Efeze 2, de versen 1 tot en met 10, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zullen zingen van Psalm 119, het 48ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
lezen we Efeze 2, te beginnen bij vers 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen ter ongehoorzaamheid, onder welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleesjes, doende de wil des vleesjes en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Efeze 2, en daarvan het zesde vers. We noemden nu Efeze 2, het zesde vers, deze woorden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanmorgen letten op het grote voorrecht van Christus kerk. En we willen letten op een viertal gedachten. Ten eerste, de levendmaking van de zondaar. Ten tweede, Gods grote barmhartigheid. In de derde plaats te letten op een onwankelbaar fundament. En in de vierde gedachte stil te staan bij een opwekking tot een heilige levenswandel. We noemden nu dus het grote voorrecht van Christus kerk. In de eerste plaats te letten op de levendmaking van de zondaar. Ten tweede te letten op Gods grote barmhartigheid. In de derde gedachte stil te staan bij een onwankelbaar fundament. En ten vierde te letten op de opwekking tot een heilige levenswandel. Dat gelezen schriftgedeelte, die eerste 10 verzen van dat tweede hoofdstuk, die heeft de apostel als het ware samengevat in het 8e vers. En dan lezen wij: want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Ja, dan gaat het over die levend gemaakte kerk van Christus. Vandaar ook die eerste gedachte, de levendmaking van de zondaar. De apostel die noemt die weldaad in het leven van de kerk van Christus een medeopwekking. We lezen dus in het eerste gedeelte van het zesde vers: en heeft ons mede opgewekt. Dat zegt hij niet voordat hij gezegd heeft: u was diep ongelukkig. En dat ze diep ongelukkig waren, dat kunnen we lezen, dat heeft hij geschreven ook in het eerste vers als hij zegt: en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Hij zegt hier tegen die levend gemaakte kerk van Christus in de gemeente van Efeze: u was de drievoudige dood onderworpen. U allen waren gewillige slaven van de vorst der duisternis. U was vreemd van God en van Christus. En dan dat wonder. En dan schrijft hij in het tweede vers: in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Begrijpt u? Proeft u dat ontzaggelijke grote verschil? En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. U lag in Satans macht, in Satans hand. Ja, dat is nog steeds zo. Ja, wat bedoelt u? Nou, als we onbekeerd zijn, of we nou jong zijn of oud. Maar dan liggen wij, u, ik, of jij, als we onbekeerd zijn, dan liggen we in Satans hand. Dan heerst hij over ons. En dan doen wij wat hij wil. Oh, wat een ongelukkige zielen, hè. Wat zijn we toch diep en diep ongelukkig als we nog onbekeerd zijn. Zonder dat ogenblik van die waarachtige bekering, dat nieuwe hart wat de Heere geeft in het leven van zijn volk op zijn tijd. Zonder die waarachtige bekering zijn we diep ongelukkig. Zonder God en zonder Christus en geen hoop hebbende dan alleen maar dit leven. En straks, ja, als we doorleven, als we zullen sterven zoals we geboren zijn. Een eeuwig oordeel. En de apostel die stelt zich niet boven die ongelukkige zondaar. We lezen immers dat hij schrijft in het derde vers: onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature, daar heb je het, van nature in onze onbekeerde staat, kinderen des torens, gelijk ook de anderen. En dan mag hij zeggen, hier in ons tekstvers, en heeft ons, dan mag Paulus zich bij insluiten, heeft ons mede opgewekt. Ook Paulus lag net als die heidenen onder de zonde. Al was dan de zonde van Paulus wel van een andere orde. De heidenen die leefden zich uit in afgodendienst. Paulus die leefde zich uit in een vrome gerechtigheid, eigen gerechtigheid. Maar ook hij was voor zijn bekering op weg naar Damascus een slaaf van de zonde. Dus zowel de heidenen in hun vroegere dagen, in hun eertijd, voor hun bekering, als Paulus in zijn vroegere dagen, dus voor zijn bekering, oordeelwaardig. Een levendmaking van de zondaar. Paulus is neergeveld, daar op de weg naar Damascus. En die heidenen van eertijds, van vroeger, maar nu een levend gemaakte gemeente daar in Efeze. Dat ogenblik, dat is aangebroken, dat de Heere hen van dood heeft levend gemaakt als vrucht op de prediking. De levendmaking van de zondaar. Om dan te gaan letten op Gods grote barmhartigheid in de tweede gedachte. Weet u, als Christus nu niet uit de dood was opgestaan, als hij nu in het graf was gebleven met alles wat hij had aangebracht, en hij zou niet uit het graf zijn opgewekt en uit het graf zijn uitgegaan, dan was het nog een verloren zaak geweest. O, de apostel die schrijft in 1 Korinthe 15, en indien Christus niet opgewekt is, ja, hij is wel opgewekt, daar zijn die discipelen en die vrouwen getuigen van geworden. Ze hebben een levende Christus mogen ontmoeten. Nadat hij aan het kruis gestorven was, nadat hij in het graf begraven is geworden, hebben de discipelen en de vrouwen een levende Jezus mogen ontmoeten. En de dwaling dat er dus geen opstanding van de doden bestaat, die heerste nogal in de tijd van Paulus. Maar die dwaling die heeft hij op het felst bestreden. En hij kon dat. Hij kon die dwaling op het felst bestreden. Waarom? Omdat ook Paulus zelf kennis had gekregen aan een Jezus die uit de dood was opgestaan. Kennis gekregen aan Jezus die de opstanding en het leven is. Die onbevattelijke liefde van God uit de stilte van de eeuwigheid en die onbevattelijke liefde van Christus zelf, dat het nu Christus is geweest die ook voor Paulus zijn zonde schuld, zijn zonde straf heeft willen wegdragen. Dat het Jezus is geweest die naar ziel en lichaam zichzelf ook voor Paulus heeft overgegeven. Tot in de dood. En die zichzelf ook, ja, later, na de hemelvaart. Ja, maar hoe kan dat dan? Als Jezus naar de hemel is gevaren, hoe kun je dan zeggen dat je hem gezien hebt? Hoe kun je dan zeggen dat je hem ontmoet hebt? Hoe kun je dan zeggen dat hij ook verschenen is? Nou, dat is in het leven van Paulus gebeurd op de weg naar Damascus. En daar heeft hij Jezus mogen zien, nou, niet als zaligmaker. Nee, op de weg naar Damascus niet. Maar 3 dagen later in Damascus wel. Toen wel. Toen heeft Paulus voor zichzelf mogen ervaren dat Jezus ook voor hem, de opstanding en het leven is geworden. Daar heeft Paulus het mogen geloven, die Jezus van Nazareth, die hij heeft vervolgd. Ja, hoe? In zijn kerk. Paulus heeft de kerk van Jezus vervolgd. Dus, Jezus heeft gezegd, Paulus, ik ben Jezus dien gij vervolgt. Je hebt me vervolgd door mijn volk, door mijn kerk te vervolgen. En dan dat wonder, dat diezelfde Jezus zich ook aan Paulus als de opstanding en het leven heeft geopenbaard. Daarom mag hij schrijven in onze tekstwoorden. En ons, en heeft ons, dat woordje ons, mag Paulus bij zijn. En heeft ons mede opgewekt. En dan mag hij roemen in die grote, onbevattelijke liefde van God. Dat lezen we in het vierde vers. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. O, wat moet God toch bewogen hebben om heidenen te bekeren? Wat moet God toch bewogen hebben om Paulus, zo'n vervolger van de kerk, wat moet God toch bewogen hebben om kinderen des torens levend in de zonde en in de ongerechtigheid met Christus op te wekken tot een nieuw leven? Wat moet God toch bewogen hebben om dode zondaren het leven te geven, om al bedervers de zaligheid te schenken? Wat is daar de reden nu van? Weet je, dat ligt nu verankerd en verklaard in dat vrije welbehagen van God. Dat is een eeuwige liefde geweest. Dat is een liefde die niet is ontstaan, maar dat is een liefde die eeuwig was, eeuwig is, zoals God zelf eeuwig is. Zo heeft God zijn volk met een eeuwige liefde lief gehad. God was dus met een innerlijke ontferming over verloren zondaren bewogen. Nee, niet zomaar uit algemene barmhartigheid die hij bewijst aan alle mensen. Aan u, aan mij, aan jou. Ja, wat bedoelt u dan? Nou, dat wij vandaag nog leven mogen. Ook al zijn we onbekeerd. Dat is Gods algemene barmhartigheid. Want laten we maar eerlijk zijn. U, ik en jij. Wij zijn niet beter dan een ander. Wiens levensdraad de Heere heeft afgesneden. Jonger of ouder. Wij zijn niet beter. En degene wie levensdraad is afgesneden, die zijn niet slechter als wij. Wat heeft de Heere nu bewogen om ons vanmorgen weer dat zonlicht te laten zien? Ook als we onbekeerd zijn. Dat is Gods algemene barmhartigheid. Die de Heere aan alle mensen bewijst en ons nog in het heden der genade laat, ons onder de arbeid der liefde, ons onder de prediking van zijn woord wil zetten en ons op wil roepen tot bekering. Maar de apostel die in het vierde vers over Gods barmhartigheid spreekt, spreekt niet alleen over Gods barmhartigheid in algemene zin. Dan gaat het over zijn bijzondere barmhartigheid. Die dus vloeit vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Gods barmhartigheid die nu voortvloeit ook uit die eeuwige verkiezende liefde. En daarom zal er straks een schare zijn zo groot dat niemand ze tellen kan die zalig zullen worden. En de apostel die mag terugblikken op zijn eertijds. Wat bedoelen we ermee? hij mag terugblikken naar het verleden. Dan mag hij terugblikken op een leven wat zo goddeloos was, al dacht hij zelf dat hij heel vroom was. En dat wordt een wonder. Want van zichzelf moet hij ook zeggen, de begeerlijkheden, ja daar heb ik in geleefd, de begeerlijkheden onzes vleeses doende de wil des vleeses en der gedachten, zoals het staat, zoals hij geschreven heeft in het tweede vers. Want van zichzelf kan de apostel niks anders zeggen dan dat ook hij een kind des torens was. Dan heb je niet zoveel goeds van jezelf te vertellen. En hoe is dat in ons leven? Zijn wij dat ook al aan de weet gekomen? Een kind des torens. Nee, dan gaat het niet over een ander. Maar als ik vraag, zijn wij dat ook al aan de weet gekomen? Dan gaat het over mezelf. Kunnen we net de kerkmensen zijn? Dat is toch een voorrecht? Zeker. Kunnen we net de kerkmensen zijn? En toch geleefd met een hart van steen, toch geleefd met een hart zonder liefde tot God en tot zijn dienst. En als de Heer dan je ogen gaat openen, dan wordt je vrome godsdienst nog tot zonde ook. En dan ga je verstaan dat je heel je leven lang, hoe kort of hoe lang dat het geweest is, onder de prediking hebt gezeten, maar Christus als het enige middel tot zaligheid, heel je leven lang hebt veracht. En dan ligt heel mijn zaligheid verzondigd. En dan word ik Gods gramschap, de toren van God over mijn zonde, die word ik waardig. En weet je, dat is nou de weg die de Heere wil gaan in het leven van een zondaar, om de persoon en het werk van Christus dierbaar te stellen voor mijn persoonlijke leven. En wat wordt dan ook die bron, dat welbehaag? Wat wordt dat welbehagen dan ook dierbaar? En dat borgwerk van Christus, dat wordt dan een onwankelbaar fundament. Oh, de apostel die spreekt over zaligheid. Wat is dat? Wat is zaligheid nu? Wel, dat is leven in de gemeenschap met een drie-enig God. Hij spreekt over zaligheid in het gedeelte wat aan ons is voorgelezen. Dan gaat het over straks, ja. Dan gaat het straks over de herstelde betrekking in de paradijsstaat. Dan gaat het over een leven tot eer van God. Weet je, dat leven tot eer van God, dat begint in het leven van de kerk niet pas aan het einde van hun leven, maar dat leven tot eer van God, dat begint al in het ogenblik van die waarachtige bekering. Al moeten ze bij zichzelf tot de conclusie komen dat ze er alles, elke dag opnieuw, alles aan tekort komen. O, wat een wonder, als Christus zich in het leven van zulke zielen gaat openbaren. Wat een wonder als Christus zichzelf in het leven van zulke zielen nader gaat verklaren. En ze mogen hier in dit tijdelijke leven in beginsel al de zoete vruchten van dat werk van Christus, wat hij volbracht heeft, in hun persoonlijke leven ervaren. Als we dan denken aan Maria van Bethanië, die was bij die voeten van Jezus als het ware niet weg te slaan. Waarom niet? Waarom wilde Maria van Bethanië liever zitten aan de voeten van Jezus dan al dat werk in de keuken te gaan doen om te zorgen dat Jezus en zijn discipelen te eten en te drinken kregen? Waarom? Wel omdat ze aan de voeten van Jezus heeft mogen ervaren dat beginsel van de zaligheid in haar ziel. Als hij zijn mond opende, dan vloeide daar zoetheid uit in de ziel van Maria van Bethanië. Dan zijn er van die ogenblikken en dan mag die kerk het al bewonderen. Wat? Dat God, dat is een grote barmhartigheid, aan mij heeft willen denken. En als dat beleefd mag worden, dan wordt dat beginsel van de zaligheid hier in dit tijdelijke leven al ervaren. Dat God zijn eigen zoon heeft willen zenden. En dat Christus zichzelf heeft over willen geven tot in de diepte van de dood. Maar dat diezelfde God die zijn zoon heeft overgegeven om af te kunnen dalen tot in de diepte van de dood, diezelfde zoon ook weer in het graf van dood heeft levend gemaakt. En dat Christus met zijn eigen dierbare bloed, dat binnenste heiligdom, de hemel der hemelen, dat is dat heiligdom wat zonder handen is gemaakt, is binnengegaan. De hoge priester onder het Oude Testament, die was er een voorbeeld van. Eén keer per jaar, met dat bloed van stieren of bokken. Eén keer per jaar, dat binnenste heiligdom, het heilige der heiligen in. Al dat bloed wat oud-testamentisch vloeide, kon niet één zonde verzoenen. Maar dat bloed van het lam, waarmee Christus zelf met zijn eigen bloeders dat binnenste heiligdom is ingegaan. O, wat een waarde heeft dat bloed. En als Paulus daar op dat op de persoon en op het werk en op het bloed van Christus het oog mag slaan, dan horen we dat hij in verwondering uitroept. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. De apostel die heeft het gezien. Christus is met dat dierbare bloed, dat binnenste heiligdom, ingegaan. We lezen dat hij schrijft in het tweede gedeelte van het zesde vers. En hij heeft ons medegezet in den hemel in Christus. Oh, hij mag het zien, Christus. Die is met dat dierbare bloed ingegaan in dat binnenste heiligdom. En hij mag het geloven. Christus heeft onze menselijke natuur meegenomen in de hemel. En zoals hij met zijn menselijke natuur in de hemel, in die hemelse heerlijkheid, mag verblijven, mag delen, zo zullen wij ook eenmaal in die hemelse heerlijkheid met hem mogen delen. Gods grote barmhartigheid. We gaan letten op de derde gedachte. een onwankelbaar fundament. Heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Heeft ons mede gezet in den hemel. Ziet u, dat fundament dat is nu gelegd. Hè? Niet alleen in de stilte van de eeuwigheid, waar Christus met zijn hart al borg geworden is. Want anders zouden de heiligen uit het Oude Testament niet eens zalig zijn geworden. Maar dat fundament dat lag er al. Vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid. Maar Christus heeft het vastgemaakt. Onwankelbaar vast. Door de storting van zijn dierbaar harte bloed. En dan zegt de apostel in het 10e vers. Want we zijn zijn maaksel. Dat is wat. Ja, schepping natuurlijk, dat is waar. Uiterlijk zijn we ook zijn maaksel. Ja, dat is waar. Nee, maar dan gaat het hier over de herschepping. Want hij zegt, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En dan is die nog niet uitgesproken. Nee, dan zegt hij geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Als er één is geweest die goede werken heeft gedaan, dan is dat Christus zelf geweest. In het brengen van dat enige offer. Aan het heilig recht van God een volkomen betaling aangebracht. En nu mag Paulus roemen in die opstanding van Christus. O, dan wil hij niet zwijgen over de verdiensten van Christus, waarmee hij dat fundament eeuwig heeft vastgemaakt. Hij was het die dat fundament heeft vastgemaakt. En op dat fundament moeten nu zondaren worden gelegd. En wat is het nodig? Persoonlijke leven om het te weten, als een levende steen op dat fundament gelegd te zijn. Dat wordt een diepe weg waarin Christus zijn kerk dat gaat leren. Want dan moeten al mijn fundamentjes worden weggeslagen, dan moeten al mijn verdienstelijkheden ertussenuit als grond. En als dat gebeurt, ja, nou dat doet zeer, hè. Oh ja, dan gaan de stekels nog overeind van binnen ook. Ja, ja, in het leven van, ja, in het leven van de kerk. In het leven van de kerk. Als de Heere die eigen gelegde fundamentjes weg gaat halen. Dan komt alles tegenop. Waarom? Wel, dan kom ik als een verloren, niks hebbende, schuldige, strafwaardige zondaar aan de voeten van die hoge God terecht. En dan hou ik maar één recht over. Wat is dat voor een recht dan? Dat de Heere in het recht gaat treden. En als de Heere met mij dan in het gerecht gaat treden, dan moet ik leren verloren te gaan. Nee, zo een heeft niets meer in zichzelf, die heeft niets meer te zoeken, die heeft niets meer te vinden bij zichzelf. Dan ben je een arme, verloren zondaar en dan moet je ingaan leven wat het zeggen wil, wat Paulus ook op een andere plaats heeft geschreven, met hem begraven te worden, dan is het verloren zoals het verloren is geworden in het leven van die discipelen en verloren is geworden in het leven van die vrouwen die de Here uit Galilea zijn gevolgd. Verloren is het geworden zelfs voor Maria Magdalena toen ze zelfs een dode Jezus niet meer kon vinden. Eén plant in de gelijkmaking van zijn sterven. Maar o, dat wonder, ook één plant in de gelijkmaking van zijn opstanding. Het leven gekregen uit de opgewekte Christus. Het leven gekregen uit hem die van de dood niet gehouden kon worden. O, dat heilige recht van God, dat eiste het sterven van Christus. Maar datzelfde recht van God, dat eiste na zijn sterven het leven van Christus. Dat eiste de levendmaking van de gestorven Christus. Hetzelfde recht van God. En daarom kon Christus van de dood niet worden gehouden. En wat wordt dat een wonder in het leven van de kerk, als ze mogen ervaren dat God in dat werk van Christus nu een volkomen voldoening heeft gevonden. Daar ervaren mag worden wat Simeon reeds met dat kindje Jezus in zijn armen op dat tempelplein in Jeruzalem heeft mogen ervaren. Heen gaan in vrede te mogen ervaren. Ja, dat hebben die discipelen, dat hebben die vrouwen op die eerste dag of daarna mogen ervaren. Gij vindt, nee, niet in wraak, maar gij vindt in gunst, in gunst. Gij vindt in genade uw lust en niet in wraak. En dat te mogen ervaren in het persoonlijke leven, dat geeft, en dan geeft de apostel dat ook, een opwekking tot een heilige levenswandel. Als we dan lezen wat hij schrijft in dat 8e vers, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, daar heb je die bedelaarshand weer, waar de Heere die gave in legt. En dan is dat geloof dus een instrument waarmee die kerk mag eigenen. En de apostel die onderstreept het nog een keer, niet uit de werken. O, als er iemand geweest is die dat geleerd heeft, dan is het de apostel wel. Een farizeeër uit de farizeeën, oh, er was er geen mens die was zo goed als hij. Om dan te leren dat er geen mens was die zo slecht was als hij. Zie, dat is nou vrucht van genade. En om dan ook te mogen ervaren, want uit genade. Dat is om niet, hè. Uit genade. Dat is om niet, zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Niet roemen, jawel, wel roemen, maar niet in de mens. Roemen. In God. Roemen in dat werk van Christus. De apostel die zegt tot die levend gemaakte ziel: wij zijn zijn maaksel. Gods maaksel. Ja, in de schepping, maar ook in de herstelling. schepping. Dus in de wedergeboorte, dat is die nieuwe schepping, die opwekking uit de doden, zegt Guido de Bray. Die opwekking uit de doden. Weer in Christus. Wij zijn zijn maaksel. En nu heeft God zijn kerk voorbereid, ja, voorbestemd om goede werken te doen. Dat is een leven in dankbaarheid aan God. Dat is een leven gewijd aan Christus. Daarom een opwekking tot een heilige levenswandel. Om naar die geboden van de Heere te leven. Om naar de inzettingen en de instellingen van zijn woord te leven. Kunnen we dat, volk? En dan is er een die zegt van ja, ik zou het willen. Ik zou het willen. Maar ik kom erachter dat ik het niet kan. Maar die goede werken, die zou ik willen doen. Want mijn hart is geneigd tot de eer van Gods naam. Mijn hart is geneigd om de geboden van Gods heilige wet in volkomenheid te onderhouden. Daar strekt zich al mijn lust en mijn liefde heen. Weet je, zo'n ziel die wil zichzelf wel als een levend dankoffer in de dienst van de Heere geven. Maar, moet dan ook met schuld en met smart het tekort mijnerzijds in gaan leven. In leven. Ook nadat die weldaad van die schuldvergeving door de Heilige Geest is toegepast. En ze Christus hebben mogen leren kennen als de opstanding en het leven. Het goede wat ik wil, ja, daar heb je het al. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En daarom noemt de apostel zich, nee, niet alleen maar op weg naar Damascus, maar ook jaren later nog. Daarom noemt de apostel zichzelf een ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? En weet je? Zo krijgt de kerk van Christus, Christus niet alleen maar nodig in de rechtvaardigmaking. Dan gaat het over de vergeving van de zonde in zijn bloed. Maar zo krijgt de kerk van Christus, Christus ook nodig in de heiligmaking. In de vernieuwing van mijn leven. In de dagelijkse onderhouding van de geboden van Gods heilige wet. En dan niet meer om er iets mee te verdienen. Maar alleen omdat God het nu waardig is om naar zijn geboden te leven. En die heiligmaking, die gehoorzaamheid, die wil de Heere ook gestalte gaan geven door de bediening van de Heilige Geest. Zo krijgen ze Christus nodig in de heiligmaking. Zo krijgen ze ook de Heilige Geest nodig om door Hem geleid te worden van stap tot stap. In een uitzien om straks eeuwig met Christus te mogen verkeren, om met Hem in zijn heerlijkheid te mogen delen. Asaf heeft ervan uitgeroepen. Met het geloofsoog op de toekomst en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. zingen wij nu tot slot van de zesde psalm en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. En wat er volgt, het tweede vers van de zesde psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.